Daily Blind, eigen jeugd, Donny van der Beek, eigen jeugd, Serginho Dest, eigen jeugd, David Neres, gescout, Dusan Tadic, gescout, André Onana, gescout. Je zou dus kunnen zeggen dat het succesteam van Ajax zijn oorsprong vindt bij de twee gasten van de Ajax-podcast deze week. Of ze dat zelf ook zo zien, hoor je het komende uur. Casimir Westerveld, hoofdjeugdscouting, welkom in de Ajax-podcast.
Dankjewel.
Henk Veldmaat, hoofdscouting, ook welkom.
Dankjewel.
Wij willen gescouts, maar kan ik me gewoon... Ik weet niet of ik er goed in ben, hoor.
Dat
maar...
weet ik ook niet. Dat gaan we gauw genoeg achterkomen.
Ja, nou goed, wat wij wisten was dat Dusan geïnteresseerd was in Ajax.
Ja. Je hebt nooit bij Ajax gespeeld in de jeugd.
Ik heb alleen slechte scouting
tegen. Ik heb alleen tegen Ajax gespeeld, weet ik, ja.
Hoe was dat?
Nou, dat was best eens lastig, ja.
Welkom bij de Ajax-podcast met Anne de Jong en Diederik van Zessen.
Denk, eigenlijk moeten we jou eerst feliciteren. Onlangs werd bekend dat je contract met 4 jaar verlengd wordt.
Dankjewel. Ja, nee, ik ben daar zelf ook erg blij mee. Zonder dat je het weet ben je alweer 4 jaar bij deze club aan het werk. In februari 4 jaar. En dat kwam op een gegeven moment te sprake. Er waren nog 2 jaren te gaan. En in gesprek met Overmars, die zei van ik wil jou graag nog wat langer bij de club houden. Zijn we in no time tot een verlenging van het contract gekomen met nog eens 2 jaar. Dus ja, ik mag nog doorgaan tot 2024.
Ja, want je had eigenlijk toen 6 jaar getekend.
Ja.
Je kwam van Groningen, daar was je behoorlijk succesvol als manager technische zaken. Waarom ging je daar eigenlijk weg?
Waarom ging ik daar eigenlijk weg? Nou, eigenlijk had ik op dat moment al het jaar daarvoor besloten om niet verder te gaan als technisch manager. Als technisch manager ben je verantwoordelijk voor het hele voetbaltechnische pakket. En dan heb je het over een veel breder pakket dan alleen de scouting. Scouting vond ik altijd wel belangrijk, maar er komen nog zoveel andere zaken bij. En daar was ik wel een beetje mee klaar. Ik heb dat 16 jaar gedaan. Ik heb dat 16 jaar met heel veel plezier gedaan. Maar op een gegeven moment denk ik van, nou, ik wil wat dichter bij het voetbal blijven. En vooral het voetbal voorrang geven. Dus ik heb bij de clubleiding toen aangegeven dat ik dat wilde. En daaruit kwam voort dat ik het laatste jaar bij Groningen ook al hoofd van de scouting was.
Mm-hmm.
Ja, en eigenlijk binnen een jaar kwam Mark Overmars en vroeg of ik datzelfde klusje bij Ajax wilde doen. En dat was natuurlijk nog een extra...
Het was wel zo dat jouw succesvolle aankopen, Luis Suarez, Bruno Silva, Rasmus Lindgren, allemaal naar Ajax wegliep. Heb je nooit van Ajax gebaald in die tijd?
Nee, maar zo werkt het in ons métier. Op een gegeven moment, je moet je pas zorgen maken als er geen belangstelling voor je spelers is. Want dan heb je dingen niet goed gedaan. Op het moment dat spelers het goed doen, dan komt de belangstelling. En als dan Ajax komt, ja, dan weet je dat voor die spelers stappen vooruit zijn die je niet tegen kunt houden.
En dus was voor jou ook een stap vooruit?
En voor mij was het op dat moment ook zeker een stap vooruit. En ook een hele mooie, bijna afsluiting van mijn voetballoopbaan.
En toen kreeg je dat telefoontje van Mark Overmars. En wat je daar toen over zei in 2015?
Overmars liet gewoon heel duidelijk doorschemeren dat er binnen de scouting echt een stap gezet moest worden. Dat er echt op veel gebieden een impuls gegeven moest worden. Ja, en hij gaf heel duidelijk te kennen dat ik daarvoor de aangewezen man was om daar samen met hem uiteraard leiding aan te geven. Ja, en dat voelde gewoon goed. En ja, ik vond dat ik in de fase van mijn loopbaan deze kans absoluut met beide handen aan moest grijpen.
Ben je daarin geslaagd?
Nou ja, het is een proces. En in een proces kun je nooit zeggen dat je daar al in geslaagd bent. Want het gaat elke dag maar door. Als je gewoon 4 jaar terugkijkt, dan is er in die 4 jaar zoveel gebeurd. En ik kan je vertellen, het komend jaar gaat er weer een heleboel gebeuren.
Mm.
Dus je kan niet zeggen, ben je erin geslaagd. Je bent met elkaar wel een weg ingeslagen.
Nou, Overmars, dat blijkbaar van wel, want je hebt de verlenging gekregen.
Nou ja, om in ieder geval die weg te vervolgen, om dat proces verder door te bouwen. Hè, we zijn met elkaar, met een groep mensen, zijn we bezig om de scouting, zoals Mark dat toen noemde, naar een hoger niveau te tillen. Of we daarin geslaagd zijn, dat is aan anderen om dat te beoordelen. Maar ik vind wel dat we met elkaar op de goede weg zijn.
Maar wat is het grootste verschil tussen scout zijn bij FC Groningen en Ajax?
De principes zijn exact hetzelfde. Het gaat om een selectie samenstellen. Goede spelers daarin plaatsen. Rekening houden met een heleboel zaken, maar onder andere ook met budget. Ja, dat soort zaken zijn bij Ajax wat van een ander niveau. En ook het laatste jaar, anderhalf jaar, zelfs nog van een ander niveau geworden.
Ja. Dus is dat heel erg veranderd?
Dat is veranderd, ja. Ja. Ajax heeft heel duidelijk altijd een salarishuishouding gehad. Met bepaalde maxima. Ja, dat is het laatste jaar, anderhalf, is dat losgelaten. Ja. En zijn er toch ook wel andere dingen mogelijk gebleken.
Maar is het dan zo simpel als jij gaat ergens naar een wedstrijd kijken en in het begin wist je, misschien zijn er maar 3 of 4 spelers die wij hiervan kunnen halen. En nu kan je naar alle 11 spelers kijken. Of 10 of 9.
Ja, nou ja, we hebben dit jaar ook gewoon in wat andere landen, zijn we meer gaan scouten. Ook op een hoger niveau. Spanje, Italië, Engeland, Duitsland. De grotere voetballanden met de grotere voetbalcompetities. Omdat wij denken dat wij daar nu mogelijk wel niet alle spelers weg kunnen halen. Maar dat we daar wel toe in staat zijn om een aantal spelers te
halen. Gewoon duurdere landen. Dat weet je van tevoren. Ja, kan je rekening houden.
Je hebt meer budget. En je kunt dus ook in andere competities je oog... op andere competities je oog laten vallen.
En heeft dat dan te maken met ook de successen die er geboekt zijn? Of was het toen jij door Mark Overmars gebeld werd... al die ambitie uitgelegd van... nou, wij gaan ons scouting nog meer uitbreiden, nog meer landen?
Nee, eigenlijk is dit... zat dit wel ergens in de hoofden van mensen... dat Ajax weer terug wilde naar meedoen in de Europese top... het eerste jaar speelde Ajax finale Europe League. Dus dat was eigenlijk al iets wat ineens toch wel een impuls heeft gegeven aan verdikken. Maar dat is toch mogelijk als we de dingen goed doen. Nou, vervolgens heeft Ajax ervoor gekozen om dingen verder uit te bouwen. En dan heb ik het ook onder andere over de salarishuishouding en transfersommen. Ja, en dan... Dan is er nog meer mogelijk, dat blijkt wel.
En als scout geloof ik ben je ook niet alleen maar bezig met het bekijken van die wedstrijden. Je onderhoudt ook wel contact met de spelers die je scout. Merk je ook dat daar, misschien ook vanuit de zaakwaarnemers of die spelers die je zelf scout, dat het merk Ajax heel veel groeit met die successen die er zijn geweest?
Ja.
Dat ze ervoor openstaan?
Ja, ik weet nog goed dat in het eerste jaar, als je dan in het buitenland kwam, dan en je zei dat je voor Ajax werkte, dan hadden ze het over Cruijff, Van Basten, Rijkaard. En een paar jaar later ging het over de spelers die er nu zijn. Niet meer de spelers die er vroeger waren, maar de spelers die er nu zijn. Dan ging het over Ziyech, dan ging het over Tadic, dan ging het over Van de Beek, dan ging het over Frenkie de Jong, dan ging het over Matthijs de Ligt. Dus dan wist iedereen wat Ajax op dit moment...
Dus eigenlijk is je werk heel veel makkelijker geworden.
Nou ja, je hoeft minder uit te leggen. Aan de andere kant, kijk, Ajax staat ergens voor. En Ajax staat voor opleiding. Ajax staat voor talenten de kans geven. Ajax staat voor een voetbalfilosofie met aanvallend en dominant voetbal. Ja, dat is in het buitenland ook echt wel bekend. Dat is ook eigenlijk altijd wel bekend geweest. Maar door de prestaties van Ajax in de afgelopen 2 jaar of jaren... is dat allemaal nog een keer extra bevestigd... en allemaal weer opnieuw onder de aandacht gekomen.
Hoe vaak ben je eigenlijk in het buitenland?
Ja, veel. De helft van het jaar, zeg maar.
Dus we proberen al een tijd met jou af te spreken. Of tenminste, dat hebben we zo via een beetje geprobeerd. Ja. Was je echt zo vaak in het buitenland of had je geen zin om met ons te praten?
Nee, ik ben wel veel op reis. En als je veel op reis bent, dan moet je ook in andere dingen af en toe je balans zoeken. Dan kun je niet op elk moment ook nog allerlei andere dingen aannemen. Want dan wordt het wel helemaal renjerot. Mm-hmm. Dus je moet wel zorgen dat je voor jezelf die balans blijft houden. En dat probeer ik ook te doen. Ik ben veel op reis. Dat vind ik ook prima. Dat hoort ook bij ons werk.
Dat is ook het leuke van het werk.
En dat is een onderdeel wat ik heel leuk vind.
Met een jas zitten we binnen. Hè? Het is hier heel erg fris. Ja. Dus daar zul je vaak niet zo last van hebben, denk ik.
Nee, nou ja, goed. Iedereen denkt altijd aan Zuid-Amerika. En wij doen net zoveel in Nederland. Ik vind altijd, als je wilt versterken, moet je eerst dicht bij huis kijken. Ja. Maar ja, goed, de norm bij Ajax ligt dermate hoog... dat je toch wel wat verder moet kijken dan Nederland. Dus Europa is voor ons ook een belangrijk scoutingsgebied. En Zuid-Amerika als voetbalcontinent ook. Omdat we daar al een heleboel contacten en netwerken hadden.
Maar je hebt toch wel je specialiteit ook. Als je zegt John Steen Olsen, dan denk je aan Denemarken. Zeg je Henk Veldmaat, dan denk je aan Zuid-Amerika.
Ja, maar dat is een beetje een eigen verhaal, een eigen leven gaan leiden. Bijvoorbeeld door Suarez. Maar dat is... ik kom vaker in België dan in Zuid-Amerika. Door de jaren heen. Alleen als ik in België kom, dan vinden mensen dat wat minder aansprekend. Ja. En minder interessant misschien. Maar nee, dat...
Het kleeft natuurlijk wel aan Suarez. Ja, dat is...
Ja, daar word je dan elke keer mee goed. Maar,
maar wat we natuurlijk willen weten is... Hoe ziet je werk er dan een beetje uit? Je zegt, ik ben een half jaar in Zuid-Amerika.
Een half jaar niet aangesloten.
Maar ik denk dat jullie allebei wel... Dat krijgen jullie ook op verjaardagen. Maar het is natuurlijk een heel fascinerend beroep, scouting. Zeker binnen het voetbal. Omdat het een beetje... Wat jij zegt, ik geef niet zo vaak interviews. Er zit een beetje een enigma omheen.
Nee, ik vind dat de scouting moet vooral achter de schermen plaatsvinden. Dat is voorbereidend werk, wat uiteindelijk leidt tot een advies. En dan is het aan de directie, in dit geval Mark Overmars, om de beslissing te nemen. Ja. En hij is ook degene die dat hele traject moet verantwoorden. Mm-hmm. Wij zijn ervoor om dat advies voor te bereiden. Wij zijn ervoor om dat advies te geven. Dat doen we ook, maar dat doen we achter de schermen. En dan is het dan iemand anders om daar als directeur voetbalzaken openheid aan te geven.
Het is jouw afdeling, dus dat betekent dat ja, je scout zelf ook... mogen jij zeggen trouwens. Hè?
Ja, graag.
Is het zo dat je dan dus gebeld wordt door iemand... of dat je in het overleg met iemand hier bij Ajax... Dat er gezegd wordt, je moet even kijken? Of is het net zo vaak zo dat je zelf iets ontdekt hebt?
Beide. Scouting is vooral een informatiestroom op gang hebben. Een informatiestroom op gang houden. Dat doe je door zelf wedstrijden te zien. Dat doe je door informatie van anderen te vergaren. Door
DVD'tjes kijken.
Ja, ook. Je kunt beelden kijken, maar je kunt ook wat simpelweg getipt door mensen in je netwerk die zeggen, je moet hier eens kijken, je moet daar eens kijken. Ook door agenten die zeggen van, wij hebben deze speler, wil je daar iets van vinden, wil je daar eens naar kijken. Dus het is een informatiestroom die je uiteindelijk van heel breed moet bundelen naar een trechter waar de talenten of de spelers die voor Ajax geschikt zijn uiteindelijk uitrollen.
Ja. Maar ook door Kazimier word je ook getipt? Of ga je nooit naar jeugdspelers kijken?
Die nemen we wel mee. De profscouting focust zich wel vooral natuurlijk op het eerste elftal. Eventueel jong Ajax. Maar het is uiteraard heel belangrijk om wekelijks met Kazimier om de tafel te zitten. Want bij Ajax is toch wel de opleiding is één. Hè? Mm-hmm. We hebben het nu over scouting. Maar scouting is eigenlijk ondergeschikt aan de opleiding. Dus alles wat binnen Ajax op één staat, dat is de opleiding. En wat we niet hebben, dat moeten we dan van buiten afhalen.
Daarom was je introductie, Diederik, net ook wel grappig. Dat je zei, Daly zelf opgeleid, Donny zelf opgeleid, Serginho zelf opgeleid. Ze kunnen we een hele reeks noemen trouwens. Maar allemaal gescoute spelers natuurlijk ook.
Zeker. En steeds jonger.
Ja, precies.
En daar gaan we het straks over hebben. Maar daarom kan ik me nog voorstellen dat, als het bij Henk op zijn bureau komt, is het waarschijnlijk, je gaat niet bij Buitenveldt iemand van zeven staan bekijken. En dat is wel jouw afdeling, Kazimier. Sterker nog, daar gaat het steeds vaker gebeurt het. Terwijl ik me kan voorstellen dat als het nu 1990 was geweest, dat je wel even naar die keeper was wezen kijken in Voorburg, die al 18 was en daar op doel stond.
Nou, dat gebeurt soms nog wel. Ja. Ik bedoel, als ik ergens ben en ik weet dat er 's ochtends een jeugdwedstrijd
Voorhout was het, sorry, dat wil ik goed zeggen.
Ja. Er wordt 's ochtends een jeugdwedstrijd gespeeld. Dan zit ik ook wel bij de onder 15, onder 17, onder 19. Jongen niet, eerlijk gezegd. Maar dat pik ik dan wel mee.
Ook in het buitenland?
Ook in het buitenland, jazeker. Ja.
Als je er toch bent.
Als je er toch bent, ja.
Waar gaat je volgende reis naartoe?
Mijn volgende reis gaat naar Colombia.
Ja. En hoe lang ben je dan daar? Is dat allemaal gepland?
Gepland 2,5 week.
Oké, en hoeveel wedstrijden denk je daar dan?
20.
20 wedstrijden in 2,5 week. Dat is ongeveer 1 per dag.
Dat zijn er
eigenlijk meer, want je moet nog even aan het tijdsverschil misschien wennen.
Zit dit jaar in dit toernooi? Het is een toernooi. Het is het pre-Olympisch toernooi van Zuid-Amerika. Oh ja. Dat betekent dat elke land met zijn onder 23 elftal daaraan deelneemt. Om kwalificatie voor de Olympische Spelen af te dwingen.
En dat is iets dat staat denk ik al op de agenda. Daar moet je gewoon bij zijn als Ajax.
Nou ja, daar wordt met onder 23 elftal gespeeld. Dus je kunt nagaan in die leeftijdsgroep. Dat is mogelijk interessant. Een aantal spelers zijn natuurlijk al lang bekend. Die hebben we vaker gezien. Ook in andere selecties of soms bij hun club. En die gaan we nu in een korte tijd in een toernooi.
Het gaat ook ergens om. Het is een hoog niveau.
Dus
alle hotels zijn volgeboekt door scouts, agenten uit Europa.
Ja, ik denk wel dat ook in dit toernooi dat ik wel weer op de tribune in vak S zit.
Vak S?
Ja, scouting.
Scouting S. Zitten die vaak bij elkaar?
Daar zitten soms zomaar 200 scouts, ja.
Maar zit je dan wel eens om je heen te kijken dat je denkt, hij is nu al voor de derde keer al komen kijken?
Nee.
Is het trouwens een competitieve wereld, de scoutingwereld?
Iedereen gaat zijn eigen gang.
Ja. Je zit ook niet s'avonds in de bar nog.
Tuurlijk, heb je wel eens een moment dat je elkaar tegenkomt, dat je een keer een hapje eet of dat je s'avonds een drankje neemt. Maar over het algemeen kijken we allemaal naar dezelfde wedstrijden, doen allemaal ons eigen ding.
Ja.
Ja, en de een zoekt een keeper en de ander zoekt een restback. Dus
dat is ook waar.
Ja, dan heb je alweer.
Maar bepaal jij zelf waar je heen gaat? Nou ja, met hoofdscouting dus misschien wel. Maar hoe wordt dat eigenlijk ingedeeld wie waarheen gaat?
Ja, we hebben twee mogelijkheden. Dat is dat we hebben de landen en regio's wat verdeeld. Dus daarin heb je een bepaalde verantwoordelijkheid. Maar het is ook zo dat als jij spelers gezien hebt die je graag door iemand anders wilt laten bekijken, dat je dat aangeeft en dat iemand anders ook diezelfde speler gaat zien. Want het is wel belangrijk dat als een speler uiteindelijk bij ons op een lijst gezet wordt, dat hij door meerdere scouts positief beoordeeld is.
Ja. En dan moet je dan een rapport erover schrijven?
Ja. Ja, spelers die ertoe doen, spelers waarvan wij vinden dat ze mogelijk kandidaat zijn voor Ajax, die worden gerapporteerd en van een rating voorzien. Dus zeg maar een A, B, C of D rating. En op het moment dat
je wil de A hebben, denk ik.
Ja, A, dat is een speler waarvan je zegt van wij denken dat er, of ik denk dat het een kandidaat is voor Ajax. Dan wil ik ook graag dat een collega diezelfde speler bekijkt. En mogelijk ook van een A-rating voorziet. Doet hij dat niet, dan gaan we er met elkaar over in gesprek.
Maar is het een invuloefening? Zijn er standaard formulieren voor?
Nee. Want als je standaard formulieren, dan verdwaal je er vaak in. Nee. Het is gewoon wat je ziet en wat je vindt. En wij hebben natuurlijk in ons achterhoofd altijd criteria. Hey, je weet wat een Ajax-speler om een bepaalde positie moet brengen. Welke eigenschappen. Nou, die vertaal je dan naar wat je ziet op het veld.
Ja, ik vind het razend interessant. Dat gewoon de normale voetbalfan die weet helemaal niet wat er allemaal gebeurt totdat hij in een rood-wit shirt loopt. Ja. Maar zijn die dan lang? Is het 1-4'tje? Of is het, zijn er ook scouts die hele boekwerken schrijven en denk je, daar gaan we weer?
Nee, het is minder is meer.
Ja.
Dat is een belangrijk criterium. Dus als in het rapport staat halen, dan durf ik dat wel aan Overmars te zeggen. Van Overmars op basis van dit en halen.
Ja, je hoeft niet helemaal precies te weten wat hij nog goed vond.
En uiteindelijk ga je dan wel vertellen wat je allemaal gezien hebt. Hè? Ja. Over technische vaardigheden, tactische vaardigheden, fysieke componenten, eventueel mentale aspecten die je ziet of kunt destilleren uit een wedstrijd.
Dan wordt er ook nog rekening gehouden met uit wat voor familie die komt? Of,
Je probeert zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Ja. En hoe breder, hoe meer, hoe beter. In dat opzicht is het wel goed om aan de voorkant ons werk goed te doen. Maar de conclusie, als die uiteindelijk leidt tot halen, dan is dat voldoende om het vervolg te geven.
Casimir, dit is overigens volgens mij bij de jeugdscouting bijna hetzelfde. Hè? Dat gaat ook op A, B rating. Er is een soort systeem voor, geloof ik, wat jullie gebruiken. Ja. Dat is een software systeem. Hoe heet dat ook alweer?
Pro Soccer Data gebruiken wij. Ja? Er zijn diverse. Wij hebben voor dit systeem gekozen.
En dat is niet wat jullie gebruiken?
Nee, wij gebruiken iets wat ander. Wij gebruiken ISF Scout 7.
Juist, het zijn allebei technische...
Hogere schoolscouting.
Ja, dus wat ik zeg, er zijn meerdere partijen die deze diensten leveren. Mm-hmm. En wij hebben er voor één gekozen die past bij jeugdscouting. Ja. Dus daar kunnen wij iets meer in kwijt dan nodig is bij volwassenen.
En hoeveel spelers zitten er bij jullie in, zoals in het totale pakket?
Nou ja, je bedoelt qua spelers nu op dit moment?
Hoeveel mensen zijn er ingevoerd, zeg maar? Hoeveel documentjes zijn er?
Goeie vraag. Ja. Ik denk, we zijn dit seizoen begonnen met dit systeem. En volgens mij zitten we al aan de 2000 rapportjes. Dus dat gaat vrij snel.
En hoe oud zijn ze dan?
Spelers?
Ja, jongens en meisjes? Of is het alleen nog jongens? Alleen
ja,
nog jongens
ja, ja, wij scouten alleen jongens. Ja. Dat begint, dat kan erg verschillen. Wij hebben bij Ajax beginnen met een onder 8. Dus dat zijn jongetjes van 7 jaar. Ja. Maar om die in kaart te brengen, ben je eigenlijk al een jaar of 2 jaar daarvoor al op zoek. En dat gaat tot en met onder 17. Ja. Dus dat is ook waar de scheiding plaatsvindt tussen jeugdscouting en betaald voetbalscouting.
En is het binnen en buitenland?
Ja. Voornamelijk Nederland. Ja, dus hoe jonger, hoe dichterbij. Ja. Dus je kunt het zo zien dat het merendeel van de onder 8 groep toch wel uit Amsterdam en deze regio komt. En naarmate ze ouder worden, wordt dat steeds meer landelijk en zelfs internationaal. En dan praten we gewoon over Europees.
Ja.
Nog even terug naar jullie. Hoeveel zit er in jullie softwarepakket, Henk?
Rapportages weet ik gewoon niet. Het zijn duizenden. Spelers zullen dat ook...
Maar daar zitten ook D'tjes tussen.
Daar zitten ook gewoon spelers. Ja, maar goed, ik rapporteer bijna zelf niet met een D, want dan rapporteer ik hem gewoon niet. Nee. Want dan heeft het niet zoveel zin om daar veel
papierwerk aan te verspillen,
zeg maar. Nee, maar dan heb je het over duizenden en spelers die er echt toe doen, waar we echt naar kijken. En dan heb je het over een paar honderd spelers waar we echt die we volgen, die we regelmatig weer proberen te zien, waar we andere informatie van proberen te verzamelen, waarbij we ook nog data proberen toe te voegen. Want dat is een aspect wat de laatste jaren natuurlijk steeds meer in opkomst is, om dat toe te voegen, om dat te gebruiken binnen je scouting.
Of wat je ziet ook klopt.
Ja, bevestiging van wat je denkt te zien. Of dat bevestigd kan worden of ondersteund kan worden door data. Het
is niet leidend. Alleen de goals en assists, maar ook expected goals en dat
precies,
soort...
Precies, ja. Maar dat is niet leidend. Data zijn voor ons nog steeds ondersteunend en volgend. Maar
is er ooit een D wel weer een A geworden? Dat je in het begin dacht, dit is eigenlijk niet zoveel.
Zo extreem zal het niet zijn. Maar het is wel eens, ik heb wel eens een speler gehad waarvan ik overtuigd was dat het een kandidaat was. Ja. En als je hem dan wat vaker ziet, dat je toch weer gaat twijfelen. En omgekeerd ook, dat je in het begin wel eens twijfel hebt bij een speler, maar dat hij zich goed ontwikkelt.
Dat lijkt me wel het moeilijke aan je werk. Als ze eenmaal in Ajax 1 spelen, dan denk je, oeh, het is toch weer kwetsbaar opstellen iedere keer.
In feite moet je ook wel, je moet voorspellen. Je moet voorspellen wat een jongen in den vreemde of een hele jonge speler over een jaar of over 2 jaar gaat doen in een ander land, in een competitie, op een ander niveau. Ja, dat gaat een aantal keren gaat dat goed. Dat gaat ook wel eens minder goed. Ja. Ik bedoel, wij slaan de plank ook wel eens mis dat het toch anders uitpakt. Soms doordat we het niet goed gezien hebben. Soms ook door omstandigheden die we onderweg tegenkomen en die we niet hadden kunnen voorzien. Dus
En nu hebben we Sunderland Till I Die gezien, de documentaire. Misschien hebben jullie die ook wel eens gezien. De documentaire reeks van een jaar lang volgen ze dan Sunderland.
Misschien voor in het vliegtuig een keer.
Is het erg leuk om te kijken. Nou, echt een kijkje voor mij. Ik zie Ajax nu van dichtbij met de podcast. En dit is net een trapje lager, want ze zijn gedegradeerd naar de Championship en ze moeten weer naar de Premier League. Wat er fascinerend aan is, is dat hun Mark Overmars, die zie je ook regelmatig met de hoofdscout overleggen. En daar is een whiteboard eigenlijk waar een aantal spelers op staan, die dan gescout zijn. Maar bovenaan die lijst staat Zlatan Ibrahimovic. Dus die is blijkbaar gescout en die zouden ze blijkbaar, dus het gaat over 3 jaar geleden, dus die zouden ze willen hebben.
Ja.
Nou, ga ik ervan uit.
Wel een aardige voetballer natuurlijk.
Ja, dat hebben ze wel goed gezien.
Hebben ze goed gezien.
Ja. Daar is veel hilariteit om geweest en dat moest ik zelf eerlijk gezegd ook wel een beetje om gniffelen. Want ja, daar hoef je natuurlijk geen groot scout voor te zijn om te weten
dat ze dachten dus wel dat ze hem konden halen.
Maar het feit dat er zo'n lijst is, dat vond ik ook natuurlijk heel fascinerend. Is er buiten het software systeem waar je net over spreekt, hangt er ergens een lijstje? Ja.
Nee, wij printen natuurlijk wel lijsten uit om hem aan tafel te bespreken. Ja. Want een lijst is op zich ook niet bindend of leidend. Dat is een document, dat ligt op tafel. En daar gaan we met elkaar over zitten en voorzitten om dat te bespreken. En dan komen alle aspecten die daaruit voortvloeien, die komen op tafel. En op basis daarvan maak je uiteindelijk je keuzes.
Want we nemen dit op terwijl de transferwindow open is. En dan gaat het echt heel lang over lijstjes. Maar die is er dus uiteindelijk, kan je wel printen en fysiek.
Ja.
Maar je zegt, er staan duizenden mensen in onze systemen. Honderden misschien die we wat meer volgen. Maar echt het lijstje van we gaan ze misschien halen. Hoeveel worden dan misschien besproken in zo'n vergadering?
Nou, dan heb je het over alle posities in het elftal en keer 3 of 4.
Ja.
Dan heb je het over 3 kandidaten voor die positie en 3 kandidaten of 4 kandidaten. Of soms een keer 5 kandidaten voor die positie. Ja. Nou, dat is al een heleboel, als je die kunt bespreken.
En is die er altijd? Heb je altijd die mensen achter de hand? Voor het geval, bij een club als Ajax weet je natuurlijk, ze komen en gaan de spelers.
Nou, dat is wel een verschil met een aantal jaren geleden. Dat die lijsten na een window bijna compleet getransfereerd zijn.
Ja. Want anderen willen ze natuurlijk ook.
Voorheen had je, ik noem maar wat, op 1 positie had je 5 spelers. En na de window, dan waren er 1 of 2 spelers getransfereerd. Nou, de kans is nu vrij groot dat na zo'n window dat 5 spelers getransfereerd zijn. Dat betekent dat je weer met je scouting de volgende fase in moet. En weer nieuw materiaal, nieuwe spelers moet...
Is dat frustrerend? Of leuk?
Nee, dat is een gegeven frustrerend.
Betekent namelijk dat je gewoon ook beter... dat je hetzelfde ziet als de scouts van andere topclubs? Of clubs?
Ja, ook dat. Maar het is gewoon een gegeven. Je kunt er iets van vinden, maar dat heeft verder niet zoveel zin. Je moet weer zorgen dat je nieuwe spelers vindt. Want anders dan loop je erachteraan.
Ja. Mark Overmars heeft wel eens verteld tegen ons dat mensen denken altijd dat als dan die transferwindow gesloten is, dan dat zit zijn werk erop. Maar hij zegt eigenlijk is dat de drukste periode.
Na de window?
Ja.
Ja, nee. Ons werk gaat altijd door. Daar waar een bal rolt, daar proberen we te zijn. En daar proberen we informatie te krijgen.
In deze periode kan jij eigenlijk misschien niet eens zo heel veel meer toevoegen eraan.
Nee. De periode is nu voor Mark druk.
Ja.
In de zin dat hij met heel veel partijen mogelijk nog in de slag is om of een speler te verkopen of een speler aan te trekken. De scouting doet gewoon achter de schermen zijn werk om weer voor de volgende window het volgende lijstje klaar te hebben.
Ja.
En dat gaat altijd maar door. Dat gaat altijd maar door.
Weer interessant.
Ja, zeker.
Casimir, jij bent dan op heel veel gebieden Henks tegenbeeld. Er wordt ook al wel een beeld geschetst dat er binnen Ajax ook wel ruzie is tussen scouting en jeugdscouting. Want jij wilde de jeugd doorbreekt. Henk, we zijn mensen, willen misschien de mensen hebben. Je hebt net al gezegd, nou dat is dan ondergeschikt. Maar kunnen jullie het goed met elkaar vinden?
Ja, bijzonder.
En jullie praten ook vaak, geloof ik.
Ja, het is daar. Ik heb al gezegd dat de opleiding nummer 1 is binnen Ajax. Dus ik heb liever dat er 10 talenten uit de opleiding in Ajax 1 staan. Dan dat er.
Hebben we dat misverstand ook weer uit de wereld geholpen?
Ja, nee. Eventjes de zoals wij het nu hebben ingedeeld, wekelijks overleg. Dus structureel, formeel doen we dat. Maar ook buiten kantoor vinden we elkaar geregeld. Ja. En het is cruciaal dat je met z'n allen hetzelfde nastreeft. Ja. We hebben allemaal hetzelfde belang, namelijk dat het met de club goed gaat. En dat betekent dat zowel er volwassene spelers, senioren gevonden moeten worden, als wel dat we jonge spelers moeten vinden die goed opgeleid worden om uiteindelijk hier in het eerste het verschil te kunnen maken.
Want gaan die lijstjes dan waar we het net over hadden, gaan die hand in hand? Is het zeg maar, als ik noem maar wat, voor de rechtsbackpositie, kan het zijn dat er 3 op staan die uit het buitenland moeten komen en misschien 1 of 2 die uit de jeugd komen?
Precies. Ja. En daar ben ik zelf dan niet verantwoordelijk voor, want dat is dan Saïd Ouali als hoofd van opleiding. Ja. Ik moet steeds weer zorgen dat wij betere spelers vinden dan we nu in de jeugdopleiding hebben, die allemaal de potentie hebben om uiteindelijk, waar we het net over hadden, het voorspellen Dat maakt het misschien zelfs voor jeugdspelers nog wat ingewikkelder. Omdat die afstand, die jaren naar de top toe, nog veel langer zijn.
Dus de beslissing ligt uiteindelijk nooit bij jou. Of dat, dus daarom is het voor jou makkelijker om hier naar te kijken natuurlijk. Kijk, je kan er blij mee zijn dat de Dest is geworden op rechtsback misschien. En trots op zijn. Enorm. Alleen je hebt daar uiteindelijk, toen de beslissing kwam bij Erik ten Hag, zijn er al zoveel mensen nog overheen gegaan.
Tuurlijk. En daarom denk ik dat een van de dingen die Henk ook terecht zei, je doet het nooit alleen, je doet het als team en we doen het met z'n allen. En we hebben daar allemaal, zijn wij een schakel in dat geheel om die jongens daar te krijgen.
Maar je bent op, want jij zei net tegenbeeld, Anne. Dat ben je op een aantal andere gebieden ook. Want Henk, jij bent profvoetballer geweest. Mooie carrière. Je hebt kinderen die profvoetballers zijn geworden. Je hebt nooit bij Ajax gespeeld in de jeugd. En dat geldt voor jou dan weer wel. Je kijkt bedenkelijk, maar het is toch zo?
Slechte scouting toe.
Ik heb alleen tegen Ajax gespeeld, weet ik. Ja.
Hoe was dat?
Nou, dat was best eens lastig, ja.
Had je toen in die tijd iets met Ajax eigenlijk?
Nee, gewoon dat ik waardering... heb ik altijd gehad over de filosofie binnen de club. Zowel op het veld als in de opleiding. Dat is iets wat toch wel uniek is. En wat tot op de dag van vandaag uniek is en ook zo moet blijven.
En er zijn natuurlijk ook wel Noorderlingen die Ajax dan een beetje een arrogante club vonden.
Ja, nee, maar goed, dat weet je. Maar dat is ook weer een bevestiging dat je het goed doet. Dat mensen dan zich daar tegen gaan afzetten.
Vinden ze in het buitenland Ajax eigenlijk een arrogante club?
Nee. Ik denk dat het in Nederland af en toe nog wel eens een themaatje is. Dat proef je dan wel in stadions waar tussenstanden worden omgeroepen. Maar in het buitenland is dat absoluut niet zo. Nee.
Maar jij hebt bij de jeugd gezeten dus. En je hebt uiteindelijk tot de B-jeugd van Ajax gespeeld. Vertel eens, hoe is het gelopen? Hoe is het pad gelopen van dat exitgesprek in de B-jeugd van Ajax naar hoofdjeugdscouting bij diezelfde club?
Ja, dat is dus aan zich al wel een mooi verhaal natuurlijk. Droom om profvoetballer te worden bij Ajax. Ik ben een geboren en getogen Amsterdammer, dus niks mooier dan dat.
Linksbuiten geloof ik?
Linksbuiten, dus dat.
Een klassieke linksbuiten voor Ajax met links of naar binnen komen schieten met rechts?
Nee, echt een echte linkspoot. Dus creatief, snel, tactisch sterk. Nou, noem eens nog eens een paar dingen.
Henk uit zijn handen voor zijn ogen.
Nee, dus
heb je mooi zien spelen eigenlijk?
En dat je het dan niet verder geschopt hebt dan de B-jeugd.
Ja, eens. Nou goed. Blessure. En dat is in de C1 bij Ajax begonnen met een enkel breuk tijdens een wedstrijd. En dat is zeg maar het begin van het einde geweest op 18-jarige leeftijd. Afgekeurd. En waar één deur dicht gaat, gaan er 10 open. Ik heb gestudeerd. Maar ik bleef natuurlijk wel de ambitie houden om binnen, om toch van je hobby je beroep te kunnen maken. Mm. Trainer geworden bij AFC, hier in Amsterdam ook. Sociale psychologie gestudeerd. En die combinatie heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik opnieuw gescout werd, maar nu als trainer.
Ja.
9 jaar jeugdtrainer geweest, verschillende andere functies gehad als coördinator. Een paar jaar bij de Ajax Coaching Academy gezeten, bij de oprichting.
Maar waar ging de knop om? Wanneer dacht je, ik kan ook bij Ajax komen zonder daar als linksbuiten actief te zijn?
In het eerste jaar dat ik bij AFC trainer werd. Dus,
dat is echt je ambitie?
Ja, maar ik wist ook verder niet wat ik verder wilde. Ik had altijd mijn focus gehad op profvoetballer worden. Ik heb wel gewoon mijn VWO gedaan, dus ik wist ook wel dat er een leven na voetbal zou moeten zijn. Maar liever na voetbal dan zeg maar onderbroken worden daardoor. Maar ik had dus niet helder voor ogen wat ik in het leven wilde. Daarom ben ik sociale psychologie gaan studeren, omdat ik daar ook nog allerlei kanten mee op kon. Maar dat het ook wel aan zou kunnen sluiten bij een trainersfunctie. Nou, dat werd het uiteindelijk. Bij AFC, daar heb ik heel veel plezier aan gehad.
Was dat ook al de jeugd?
Ja. Dus van F's tot en met A'tjes. Ja. En daar ook heel erg gemerkt dat ik niet gemaakt ben voor het geven van trainingen aan hele grote groepen met kinderen die er niet zoveel van kunnen. Maar dat mijn uitdagingen wel heel erg in lag in talentvolle kinderen kunnen werken op het niveau waar ik zelf gevoetbald had. Nou ja, en dan is de volgende stap natuurlijk en de hoogste stap in Nederland dat je dat bij Ajax kan doen. Dus ik was daar gedreven in en ik heb het verder niet opgezocht, maar ik werd opgezocht. Dus daar was ik hartstikke blij en trots op.
Ja. En dan vervolgens nu hoofd jeugdscouting. Wat doe je dan de hele dag?
Ja.
Nou ja, ja, dat, ja,
we hebben het
aan
jou
gevraagd
van Henk, weten we het inmiddels een beetje? Ja.
Nou, ik denk dat daar wel een groot verschil zit. Ik heb wat meer vrijheid en zeggenschap in eindkeuzes. Dus waar Henk eigenlijk het voorwerk doet, zodat Mark Overmars dat uiteindelijk moet afronden, heb ik daar iets meer de vrijheid. Dus ik ben de laatste schakel in het geheel voordat we een speler aannemen. En daarmee brengt dat ook een iets andere dynamiek in de week teweeg. Ik ben wat minder op pad. Ik ben wat meer hier bij de thuiswedstrijden van de jeugdteams, omdat uiteindelijk dat de norm is. Onze Ajax-teams en individuele Ajax-spelers zijn zeg maar referentie voor de spelers die we halen. Ja. En ik heb het geluk dat ik een fantastisch team heb, bestaande uit 10 professionals en meer dan 100 vrijwillige scouts inmiddels. Die elk weekend en door de weeks voor ons op pad gaan om de grootste talenten van Nederland en Europa in kaart te brengen.
Jij bent de laatste, dus hoe vaak komt het dan voor dat je dus wel moet of wil gaan kijken?
Vaak genoeg. Dus ik mag wat minder mooie tropische reisjes maken. Ik ga binnenkort naar Bulgarije om daar een speler te bekijken, bijvoorbeeld. Maar dat is incidenteel en voornamelijk ligt het in Nederland.
Zeeburgia is niet ver weg, is een kwartiertje fietsen.
Zo is het.
Maar ga je dan je zegt net, ik heb ook een soort referentiekader. Ga je dan de eerste week hier onder 15 kijken? Nee, jonger denk ik, onder 10 kijken.
Alles.
En dan een week later daar, zodat je het een beetje kunt vergelijken?
Nee. Die vergelijking, wij hebben mensen in dienst die specifiek voor die leeftijden geschikt zijn, weten wat er gevraagd wordt op dat niveau. Die zijn ook incidenteel hier om steeds weer te toetsen wat die referentie is en of daar veranderingen in plaats hebben gevonden. Maar in grote lijnen ben ik dus van onder 8 tot en met onder 17 hier bij thuiswedstrijden aan het kijken. Nationale teams aan het bekijken in die leeftijdscategorieën. En op het moment dat wij een x-aantal rapporten hebben binnengekregen van de verschillende vrijwillige scouts, vervolgens door een professionele scout, dan kom ik, zeg maar, het is eigenlijk van herkennen naar beoordelen naar aantrekken. En in die laatste fase, daar ben ik dan samen met de professionals ben ik verantwoordelijk. Dus ja, er liggen een aantal rapporten aan de grondslag voordat ik daar naartoe ga.
Jij zegt dat zijn er 10. Hoeveel mensen zitten in de professionele scouting? Of zeg maar de volwassenen scouting, laten we het zo noemen.
Vanuit Amsterdam 5.
5 scouts. Ja. Ja. En ook vrijwilligers? Of is dat echt voor jeugdscouting?
Nee, we hebben geen. Uiteraard maken wij binnen ons netwerk wel gebruik van diverse mensen. En daar zitten ook wel tussen aanhalingstekens vrijwilligers bij. Dat zijn ex-trainers. Spelers die je nog van vroeger kent. Die van informatie kunnen voorzien. Dus daarin zitten ook vrijwilligers. Ja. Maar waar we echt mee werken vanuit Amsterdam is 5 mensen. Ja.
Dat komt misschien ook omdat jij met veel grotere aantallen kinderen in dit geval naar Ajax haalt. En dan dat er profs worden aangetrokken.
Ja. Ja.
Hoeveel een lichting, hoeveel zit er ongeveer in?
Nou, ga uit van 20 per lichting.
Ja.
Dus van onder 8 tot en met onder 17. In elke leeftijdscategorie heb je ongeveer 20 spelers.
Ja. En zitten die allemaal bij Ajax? Want ik geloof dat er ook in de jongste categorie er ook eerst voor alleen meegetraind wordt met jeugdelftallen?
Ja, dus we hebben verschillende stadia.
Hoe gaat zo'n traject? Dan laten we bij de jongste beginnen. Want hoe jong is de jongste? Je zei net al, geloof ik, vanaf onder 8.
Ja, dus die zijn onder 7 als ze worden gescout. Dus in het
kun
traject
je dan
nog
zien of iemand talent heeft?
Zeker. Ja.
Maar let je dan op bij een kind van?
Nou, eigenlijk het totale pakket. Dus de technische vaardigheden, de tactische principes, de mentale vaardigheden, motorische performance. Dat zijn een beetje de termen die we daarbij gebruiken. Dat hele pakket, dat moet kloppen. En dan heb je altijd, wij noemen dat binnen de opleiding het wapen. Iets wat jou uniek maakt. Iets wat ervoor gaat zorgen dat jij in de arena ook het verschil gaat maken. Ja. Nou, en dat soort zaken, die zijn al best wel op jonge leeftijd te detecteren.
Ja. Hoe oud was jij toen je bij Ajax kwam?
11.
Ja. En was het toen al onder 8? Of werd het ook telkens jonger?
In de afgelopen jaren, toen in mijn tijd had je alleen een E1. Ja. En daar is in zeg maar 20 jaar tijd is daar stapsgewijs een E2, een F1 en een F2. En wat nu tegenwoordig noemen we dat dan onder 8 bijgekomen.
Ja, en
nu
is het elke keer per jaargang natuurlijk. Hè? Maar jij zit er toch al wel een hele tijd bij nu inmiddels. Dus je hebt alles wel een beetje zien gebeuren. Willen we toch een paar namen noemen, Anne, of niet?
Ja, het is voor mij
bijvoorbeeld toch? Zo, Gravenberg bijvoorbeeld zit nu een tijdje bij de selectie. En iedereen hoort zijn naam een beetje. En nu zijn ook Taylor, Univar, Hansen, die zijn mee op trainingskamp. Hoe zijn zij bij Ajax gekomen?
Ja, dus allemaal gewoon via de jeugdscouting. Mm. Nu noem je een rijtje van jongetjes die... Of jongetjes,
waren
het
toen.
Ja, ze zijn het grote mannen.
We zijn allemaal 30 geweest, dus voor ons zijn het jongetjes nog steeds.
Nou ja, dus, en zo kijk ik er dus ook nog wel tegenaan. Want dat zijn gewoon die jonge jongetjes die je hebt zien opgroeien. Van dat ze hier hun eerste stappen zetten in dat soort stagetrainingen. En hun de eerste keer in het mooie rood-witte shirt gingen spelen. Dus ja, gewoon via jeugdscouting. Dat kan talentendagen zijn in het verleden. Maar dan praat ik echt over 20 jaar geleden... waren die talentendagen instuif, zoals we dat toen nog noemden. Die waren echt cruciaal om de spelers te vinden. En nou, je hoorde het net al aan het grote netwerk dat we nu hebben. Ja, is het bijna onmogelijk om via een talentendag... voor het eerst herkend te worden als een talent.
Je kennis gewoon bijna allemaal.
Allemaal.
Ja. En doet iedere club dat in Nederland zo?
Nou, iedere club probeert dat.
Ja.
En ik moet je zeggen, in de laatste 10 jaar vind ik ook echt... dat heel veel BVO's om ons heen hun zaken beter voor elkaar hebben... in opleiden en het herkennen van talent.
Mm-hmm.
Maar zo groot en zo professioneel als wij het hebben... Ja,
maar
dat
Henk schudt nee.
In Nederland niet.
Zag ik nee schudden volgens mij, toch? Nee. Niet iedere club doet het zo. Toch? Want dan denk ik, je hebt ervaring bij Groningen. Of schudde je geen nee?
Nee, ik schudde geen nee.
Oh, sorry. Dan zag ik dat verkeerd. Dan heb je het gewoon koud.
Koud, ja.
Nou, maar ik kan me wel voorstellen dat... Dan wil ik het toch nog even naar Groningen, want dat schoot meteen in mijn hoofd. Arjen Robben, heden ten dagen. Dat zou toch bijna niet meer bij een Groningen kunnen? Dat zo'n groot talent bij... Jij schudt nu wel
nee. Nu schud ik nee.
Toch?
Nee, natuurlijk.
Dan zou
natuurlijk
je als eigenlijk voor je kop slaan of als spelen. Zou wel kunnen?
Ja, dat kan wel. Ja, dus tussen herkennen, beoordelen en aantrekken... daar zit natuurlijk een heel traject van zaken die kunnen plaatsvinden. En als iemand met een groen-wit hart geboren wordt...
Of ouders die zeggen, ik ga mijn kind
en
niet
school,
gewoon aanbrengen.
En sociale omgeving. Er zijn zoveel factoren die een rol spelen in de keuze maken uiteindelijk. Dus tussen het herkennen. En dat is volgens mij ook waar misschien wel eens een fout gemaakt wordt... in wat is nou de kerntaak van scouting. In ieder geval wat jeugd betreft... gaat het om het in kaart brengen van de meest talentvolle kinderen.
Ja.
En niet het binnenhalen van de meest talentvolle kinderen. Want daar zitten zoveel factoren aan vast... dat niet altijd haalbaar is. Maar we moeten ze in ieder geval kennen.
Ja.
Dus dat jij zegt van het is onmogelijk dat hij nu bij Groningen zou komen... daar ben ik het dus mee oneens. Want daar kunnen heel veel facetten zijn.
Ja.
Maar wij moeten hem wel kennen. En het is raar als wij hem niet hadden gekend op die leeftijd... nu in deze... In deze...
Maar je moet eigenlijk, als ik het goed begrijp... dan is het zo dat de relatie die Henk heeft met Mark Overmars... die heb jij eigenlijk met Saito Ali... of in ieder geval met de mensen die uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn... dat die jongens ook bij de club komen spelen.
Ja, nou ja, dus ook hiervan zeg ik weer, dat is wel groter dan dat.
Mm-hmm.
We hebben het wel, sinds ik dit doe ik voor het tweede jaar nu... hebben we het wel wat zwart-witter gemaakt. Omdat we uiteindelijk met z'n allen van mening waren... dat het wel goed is om te weten waar je taken en verantwoordelijkheden ongeveer liggen... en waar die ook beginnen en eindigen dus. Mm-hmm. Dus we hebben gezegd, alles wat extern is... daar is de jeugdscouting verantwoordelijk voor. Dus tot en met het aantrekken van een speler... bepalen wij uiteindelijk.
Ook maar van een andere BVO uit de jeugd.
Ja, maar dat gaat altijd, natuurlijk altijd zou ik zeggen... in overleg met de technische staf. En dus Saito Ali, die weer op zijn beurt verantwoordelijk is... volledig verantwoordelijk is voor de doorstroom en uitstroom van jeugdspelers. Ja. Maar ook daarin zal hij altijd terugkoppeling vragen van mij. Dus dat is volgens mij een teamwork. En dat is volgens mij ook niet anders... bij de BV,
maar
betaald voetbal.
Zit er dan nog wel een verschil tussen of de jongens... bijvoorbeeld op 16-jarige leeftijd van een andere betaald voetbalorganisatie komen... of dat je ze bij een amateurclub scout?
Verschil in welke zin?
De weg die ze naar Ajax hebben.
Oh ja, zeker, ja. Officieel leren de statuten van de KNVB... dat een speler van een andere BVO hier stage zou mogen lopen. Maar de praktijk leert dat nooit gebeurt. Dus daar moeten we een heel ander traject voor hebben. En veel meer rapportages aan de grondslag liggen. Wil je die keuze maken? Omdat je gewoon op basis van de wedstrijden die hij bij zijn club speelt... uiteindelijk een keuze moet maken. Dus die ligt eigenlijk...
Het herenakkoord natuurlijk, is veel over gepraat.
Ja, daar wordt veel over gepraat, ja. Ja.
Hoe staat het daarmee?
Nou, goed. Wat is je specifieke vraag?
Nou ja, houdt iedereen zich eraan?
Het herenakkoord... bestaat uit een aantal delen.
Ja.
Er is één artikel. En ik zeg, het bestaat uit een aantal delen. Het bestaat uit twee delen, omdat het vanuit twee kanten wordt geïnterpreteerd. En ik ken niet uit mijn hoofd de precieze teksten van. Maar het doel erachter is dat we... Kijk, het Heerakkoord is eigenlijk ook weer een onderdeel van een groter geheel. We willen met z'n allen het Nederlandse voetbal beter krijgen. Ja. En daar zijn een aantal zaken die daar een rol in spelen. Op grasvoetballen is daar één van.
Ja.
We willen onze jong senioren, de grootste talenten van Nederland, willen we goed opleiden. Dus om die uit te dagen willen we die in de Jupiler League hebben voetballen. We willen dat het Nederlandse teams die in Europa spelen het goed doen. Dus dat het competitieprogramma aangepast kan worden op het programma wat door de week gespeeld wordt. En het Heerakkoord is daar dan ook een van. Dat je fatsoenlijk met elkaar omgaat en dat je probeert goede jeugdopleidingen te hebben waar je goede spelers kan opleiden. Dus daar is geen misverstand over. Volgens mij hebben we dat allemaal. Waar het bij het Heerakkoord vaak de discussie is moet je dat lezen als je mag niet... een aantal clubs mogen niet bij elkaar een speler overnemen. Terwijl de andere kant van het verhaal is, dat mag wel. Alleen de compensatie die daarvoor geldt, die moet hoger zijn.
Ja.
Nou, wij zijn van de tweede lichting.
Ja. En de ouders spelen daar geloof ik ook nog een rol in. Als zij willen dat een speler heel graag naar Ajax gaat, dan hebben zij natuurlijk ook wat over te zeggen. Dat is niet alleen 100%. Tussen de clubs.
Ja. Nee, natuurlijk. Dus en dat is een van de punten die wij ook steeds benoemen. Net zo goed als dat jij van school en universiteit een vrije keuze hebt. Ja. Om te zoeken naar de omgeving die het beste voor jou als kind is of voor jouw kind is. Vinden wij dat binnen voetbal ook moet. En helemaal omdat wij ook van overtuigd zijn dat, en daar hebben we ook wel wat statistieken van, dat wij ook een dusdanige opleiding hebben, dat je een verhoogde kans hebt om goed te slagen. Zowel internationaal als nationaal, juist bij die BVO's waar we ze eerder misschien ook wel vandaan hebben gehaald. Want kijk naar iedere willekeurige club in de eredivisie en je vindt daar spelers die bij ons zijn opgeleid en die daar ook nog het verschil maken. Dus ja... ik vind dat we iets groter moeten kijken naar deze discussie dan het heel klein maken. Ik vind ook dat we, als we roepen dat het voor het Nederlands voetbal is, dan moeten we ook kijken welke clubs dragen dan bij aan het Nederlandse voetbal.
Mm-hmm.
En hebben daar de grootste rol in. En ik vind dat er af en toe te veel gekeken wordt naar de eigen club, van wat het belang is van die club.
Mm-hmm.
Nou ja, dus van beide perspectieven begrijp ik dat je daar op een bepaalde manier naar kan kijken.
Ja.
Maar als je het voor het grotere perspectief wil doen, dan vind ik ook dat je daar een eerlijk gesprek met elkaar over moet voeren.
Tegelijkertijd, ik noemde al even de ouders. Die denken natuurlijk dat hun zoontje de nieuwe Johan Cruijff of Hakim Ziyech is allemaal.
Ja,
hoe belangrijk is dat? En hoe lastig is het misschien ook soms met die mensen overleggen?
Dat is lastig, omdat de eisen die eraan ten grondslag... Het is niet meer, laat ik zo zeggen, het is niet meer vanzelfsprekend dat iemand zomaar naar Ajax toe komt. Nee. Omdat... ouders zijn mondiger geworden in de laatste decennia. Dus de eisen daarbij zijn hoger. De kwaliteit, wat ik net zei bij andere BVO's, die zijn ook omhoog gegaan. Waardoor het ook niet meer een reuzenstap is. Dus je moet mensen echt overtuigen van wat wij dan te bieden hebben. Maar wat vaak gebeurt is, als ze eenmaal hier zijn en ze zien het complex, ze zien de plannen die wij hebben en onze werkwijzes.
We kijken wel eens televisie naar de halve finale van de Champions League.
Nou ja, dat is precies wat Henk net zei. Dat helpt natuurlijk wel. Maar ja, het instituut hier, Ajax als jeugdopleiding is we hebben inhoudelijk zoveel te bieden dat als er uiteindelijk in dat gesprek komt, dan zijn ouders vaak ook wel te overtuigen van dat feit.
Mm-hmm. Nou zijn er dus clubs, denk ik, op jeugdscoutinggebied waar je als jeugdscout liever niet met je Ajax-jas gaat zitten. Sowieso geloof ik niet dat scouts van Ajax met een Ajax-jas aanlopen.
Nee.
Henk, is het in het buitenland zo dat je nog steeds een graag geziene gast bent overal? We vroegen dat ook aan John Cena Olsen. En die zei, nou, ik ben altijd heel netjes. Mensen weten dat ik kom, de clubs weten dat ik er ben.
Ja, nee, daar doen wij ook niet geheimzinnig over. Waarom zouden we daar geheimzinnig over doen? En ik merk wel dat Ajax enorm veel respect heeft verdiend. Extra verdiend de afgelopen periode. Dus ja, ik voel me altijd wel op mijn gemak.
En heb jij ook te maken met mondige ouders?
Nee.
Minder.
Nee, ja, ik ben ook niet zozeer. Daar heb ik ook niet direct mee.
Als je contact onderhoudt met de staak wanneer spelers, kun je misschien ook wel een keer de ouders
ontmoeten. Je probeert in een bepaald stadium inderdaad wel in contact te komen via de zaak. We nemen soms ook met de speler. En in sommige gevallen zit daar ook een familielid bij, vader of moeder. Dus dat komt wel voor, maar dat is...
Zo anders.
Ja, dat is minder dan bij jeugdspelers uiteraard.
Ja, maar jij zei zelf al, ik kijk echt jonger dan 15, dat kijk ik minder. Maar is dat dan ook echt een heel andere werkwijze? Moet je dan anders kijken dan als je naar de oudere jeugd
zit? Wat ik al eerder gezegd heb, van je voorspelt hoe een speler zeg maar het gaat doen bij Ajax. En voor een eerste elftal speler die al in een bepaalde competitie op een vergelijkbaar niveau het een en ander bewezen heeft, voor mij wat international is voor zijn land, dan heb je in ieder geval wat meer tools om te kunnen voorspellen. Dat wil nog niet zeggen dat het een garantie is, hoor. Maar dan heb je wat meer tools om te voorspellen van die zou wel goed bij ons passen.
Is het ook meer kwaliteit misschien?
Nee, maar bij jeugd heb je een veel langer traject nog, waarin nog heel veel aspecten, puberteit, vriendinnetjes, om maar zomaar iets te noemen, die nog kunnen gebeuren en die van invloed zijn op een ontwikkeling.
Fysieke ontwikkeling natuurlijk.
Fysieke ontwikkeling, wanneer houdt de groei op? Je kunt heel veel dingen noemen die dan nog voorspelt, die je moet voorspellen om te kunnen zeggen of het een succes wordt.
Maar er zijn ook scouts die juist heel erg daarin gespecialiseerd zijn. Ook scouts die, als ik bijvoorbeeld aan Pieter de Visser denk, die heeft het heel vaak over hoe hij op jonge leeftijd al spelers zag spelen in Zuid-Amerika. Daar kan hij ook mooi over vertellen natuurlijk. Ja. Maar ik kan me voorstellen, als ik jouw verhaal zo een beetje hoor, dat het ook gewoon vaak zo is nu bij Ajax, dat we nu een versterking nodig hebben op een positie. En dat daar op die manier misschien ook meer op scout wordt en dat daar misschien meer jouw specialisatie ligt.
Ja, dat op zich is dat zo. Ja. Alleen ik ben wel zo dat ik als ik ergens ben, dat ik probeer zo breed mogelijk te oriënteren. Mm-hmm. Binnen de scouting hebben we wel de policy dat we grote toernooien ook zeg maar onder 19, onder 17. Daar zijn wij binnen de profscouting ook al deelgenoot van. Want dan weten we ongeveer wat er aan zit te komen. Maar voor de rest is het toch wel echt wat ik doe en wat wij doen met onze mensen gericht op de eerste elftal.
Ja, en dat zijn dan internationals. Bijvoorbeeld Tagliafico, die was dat natuurlijk al, maar die was voor mij nog niet bekend. Maar dat is inderdaad wel een speler die daar tegenaan zit.
Ja, die was toen nog geen international.
Die was toen nog geen international. Oh, dat dacht
hij heeft geloof ik wel misschien een naam.
Nee. Volgens mij heeft hij zijn debuut gemaakt in onze periode.
Is dat zo?
Maar
goed.
Maar er waren natuurlijk ook spelers bij waarvan anderen zeggen, dat is een beetje, dat zou je van kunnen zeggen, die waren al bekend. Promes, Tadic. En toch zijn dat wel gescoute spelers, hè?
Nou, scouting is één. We hebben natuurlijk binnen Ajax meer mensen die verstand van voetbal hebben en die meedenken over het aantrekken van spelers. Dus ze komen ook wel uit andere kokers. Mark heeft ook bijvoorbeeld een geheel eigen netwerk van contactpersonen waar hij ook gewoon zijn informatie vandaan haalt.
Maar Mark vertelde toen die ene keer dat wij hem spraken op het business event wel de anekdote dat volgens mij was jij daar ook bij naar Southampton waren gegaan en jullie zaten te balen dat Southampton in de Premier League bleef omdat dat een streep zou zetten door de transfer van Tadic. Vertelde hij?
Ja, vertelde hij. Als hij dat vertelt, mag ik het ook vertellen. Nee, dat klopte. We waren.
Hij zei zelf sterker nog dat hij op het punt stond om weg te gaan. Nee, en hij zei: laten we toch nog maar even met hem uit eten gaan.
Nee, nou goed, wat wij wisten was dat Dusan geïnteresseerd was in Ajax. Ja. Alleen op dat moment zat hij natuurlijk bij een Premiership club. Dan heb je het over getallen die wat groter zijn: een salaris en een transfersom. Ja, dus eigenlijk was het wel een brug te ver, een hele grote stap voor ons. En in die wedstrijd, dat was kort voor het einde van de competitie, speelde Southampton zich veilig in de Premiership. Ze wonnen met 2-1 van Bournemouth en hij was man of the match. Hij scoorde 2 doelpunten, zodat wij elkaar aankeken van dit kon wel eens een heel lastig verhaal worden. Maar de drive van Dusan was inderdaad groter dan dit verhaal. Want ja. Dusan wilde echt heel graag naar Ajax, dat had hij eigenlijk altijd al wel gezegd. Ja, en dat hebben we uiteindelijk, heeft Mark dat voor elkaar gebokst.
Mm. Prachtig verhaal natuurlijk, want we weten allemaal wat voor succes daar aan de grondslag ligt. Kazimier, voor jou nog, je zei dat we hebben honderden vrijwillige scouts. Maar kan ik me gewoon straks mijn e-mailadres achterlaten en dan...
Zeker.
Ik weet niet of ik er goed in ben hoor.
Dat weet ik ook niet, dat gaan we gauw genoeg achterkomen.
Maar hoe kom je aan die mensen?
Nou, dat is wel grappig. Toen ik hier 2 jaar geleden kwam, stelde ik diezelfde vraag. Hoe komen we aan deze mensen? En ik heb toen ik hier begon, in mijn eerste jaar als trainer, heb ik daarbij de combinatie gehad met werken op de scoutingafdeling. En er zitten nog steeds een paar vrijwilligers die er toen zaten, die zijn nog steeds vrijwillig scout bij ons. En die kwamen ook meteen naar me toe van, nou, we moeten echt weer terug naar een stuk of 20-30 goede vrijwillig scouts. We hebben veel te veel. Ik zei, nou, laten we nou maar gewoon gaan kijken of we die aantallen nodig hebben. Vervolgens kwam daar de vraag van mij van hoe komen we eigenlijk aan de scouts die we nu hebben? En dan had iedereen binnen de professionele tak had daar wel een goed verhaal bij. Maar iedereen had ook een ander verhaal hoe ze daar gekomen waren. Ja. Dus daar hebben we wat meer lijn in gebracht. Dus je mag je zeker aanmelden. Maar dan worden er een paar kritische vragen gesteld voordat je daar bent.
Ja, ik heb ze ontmoet. Er is een vrouw bij, hè?
Daar zit ook een vrouw bij. Ja, dat klopt. Ja.
Dus dat vind ik bijzonder en leuk vermeldenswaardig. Dus je kan ook als vrouw zijn. Dan kun je wel scouten.
Nee, maar er zitten iedere keer 50.000 mensen in de Johan Cruijff Arena, geloof ik. Die allemaal wel de vrijwillige scouts zou willen zijn. Ik neem aan dat niet iedere... Ja. Er is voor.
Nee, dat ben ik met je eens. Maar daar komen we natuurlijk gauw genoeg achter. Er is ook niet echt per se een bepaalde beperking. Dus jij levert natuurlijk wel je cv in. En dus we zien wel je staat van dienst.
Maar zijn dat dan mensen die vooral ook jeugdtrainer zijn bij voetbalclubs? En
ja,
dat soort?
Ze komen voornamelijk voort uit ons eigen netwerk. Ja. Dus dat zijn altijd wel mensen die hier vroeger hebben gevoetbald. Nu nog steeds bij de zaterdagafdeling zitten. Oud-profs die dat leuk vinden. Maar ook jeugdtrainers die al jarenlang in het jeugdvoetbal zitten. Dus vrij diverse samenstelling van
mensen. En door het hele land neem ik dan ook aan.
En door het hele land, absoluut.
En die mogen zelf weten waar ze heen gaan? Of krijgen ze een e-mailtje met jij gaat naar...
Nee, dat proberen we wel aan te sturen. Omdat het zonde is als je duizenden wedstrijden moet bekijken in een weekend. En er staan er 10 bij dezelfde wedstrijd. Dan is dat niet handig natuurlijk. Ja. Dus dat vraagt wel om een bepaalde aansturing. Maar we laten daar ook wel de vrijheid om dan als wij zeggen van die club moet in de komende periode zitten in jouw regio, die moet goed onder de loep genomen worden. Ja. Dan mag daar wel vrij ingevuld worden op welke dagen je dat precies doet.
En Ajax heeft ook partnerclubs wat betreft de jeugd. Daar zit volgens mij Sparta ook bij, een betaald voetbalorganisatie.
Ja.
Wat heeft Sparta daaraan dat ze een samenwerking met Ajax hebben? Die willen misschien toch juist hun eigen talenten in Sparta even zien spelen.
Zeker. Maar de jongens die bij Sparta in het eerste komen zijn natuurlijk niet van het niveau die bij Ajax in het eerste komen. Dus daar zit al een verschil. En Sparta is van mening van wat wij allemaal kunnen bieden aan Sparta, dat opweegt tegen
Maar wat
topper.
Biedt Ajax dan aan Sparta?
Verschillende dingen. Wij helpen hen vanuit scouting bijvoorbeeld met de regio Rotterdam beter in kaart brengen. Wij hebben meer mensen in die regio dan Sparta zelf.
Als je de A-spelers die een A krijgen in een beoordeling, die wil je natuurlijk zelf naar Ajax hebben, maar dan zeggen jullie, kijk, deze B-spelers gaan net niet goed genoeg zijn voor ons
maar,
misschien.
Sterker, er zijn heel veel A-spelers die het uiteindelijk niet halen hier.
Ook dat,
dus uiteindelijk krijgen zij gewoon hele goede spelers die voortkomen uit onze scouting.
Ja.
Daarbij komen trainers hier naartoe die uitleg krijgen over onze werkwijze. Dus we hebben op verschillende manieren hebben wij een goede samenwerking die voor beide partijen wat waard is.
Lieve Daily. Beste Erik. Hoi, Hakim.
Het maakt niet uit hoe je begint. De Ajax podcast is op zoek naar jouw mail aan een Ajaxiet. Dus wil jij de liefde verklaren aan Quincy Promes? Ben je jaloers op de ballaanname van Kelly Zeeman? Heb je altijd al eens aan Sjaak Zwart willen vertellen waarom hij jouw held is? Schrijf het dan nu van je af. Stuur een mail van maximaal 300 woorden naar podcast@ajax.nl. En wie weet lezen we jouw brief voor in de podcast. Of overhandigen we je brief persoonlijk aan de geadresseerde. Dus klim in de pen. podcast@ajax.nl.
Laten we naar het muzikale aspect gaan. En ik wil nog even zeggen, Nico Tagliafico. Ik heb het even gecheckt. 9 juni 2017 speelde hij een wedstrijd in het Argentijnse elftal. En toen had hij volgens mij nog niet bij Ajax gespeeld.
Dus.
In het eerste van het Argentijnse elftal.
Ja, zeker.
In de Superclásico de las Américas tegen Brazilië. Ik ben blij dat mijn Nico-kennis...
Dat was een oefenwedstrijd, toch, Henk?
Waarvan akte.
Ja, nee, misschien moet ik me als scout aanmelden. Maar dan wil ik dan wel lekker naar Colombia, naar zo'n onder-23 toernooitje. Dat lijkt me leuk. We hebben inmiddels een prachtige lijst opgebouwd met de Ajax-podcast Spotify-lijst. Zo zijn we er bijvoorbeeld achtergekomen dat Danny Blind graag de script opzet. En Nusay Masraoui goed gaat op Kevin en Lijpen. Richard Wits gehoord het liefst Hazes. Maar daar moet een Noordeling als Henk Veldmaat vast niks van hebben.
Oh nee, Hazes op zijn tijd is... zeker mijn vrouw wordt dan helemaal enthousiast. Dus ik vind dat prima.
Ja, en dat geldt voor jou natuurlijk, Casimir. Jij bent echte Amsterdammer.
Bloed, zweet en tranen in het stadion is elke keer kippenvel.
Ja,
dus is dat ook jullie ultieme Ajax-nummer? Kunnen jullie het hierover eens worden? Of zijn er andere liedjes die jullie aan Ajax leren?
Nee, ik vind deze wel heel typisch Ajax, ja.
En als jij in Zuid-Amerika bent, luister je dan ook een beetje reggaeton en Zuid-Amerikaanse muziek?
Nee, dat moet je wel doen. Want als je daar bent, word je daar wel mee geconfronteerd. Maar het is niet alleen maar die romantiek. Het is af en toe ook gewoon urenlang in een file staan, hoor, kan ik je vertellen.
Nee, maar zo'n Spotify-abonnement als je aan de andere kant van de wereld zit, heb je niet?
Nee, dat is niet aan mij besteed.
Luister je niet muziek in het vliegtuig?
Nee, te weinig.
Wat doe je eigenlijk op al die tijden dat je niet voetbal zit te kijken? Of voetbal kijken in het vliegtuig, nog een paar dvd'tjes?
Ja,
gewoon aan het werken.
Ik ben wel regelmatig dat ik nog even wat dingen check via beelden, ja.
Oei.
Saai leven, hoor.
Nou ja, als je heel erg van voetbal houdt, geloof ik dat het... Je wilde het zelf niet meer bij Groningen dan de andere zaken zoveel mogelijk voetbal kijken.
Nee, kijk, scouting vond ik het belangrijkste onderdeel. En dat ik er nu fulltime kan doen, dat is super. Ja.
Kazimier, jij nog een ander Ajax liedje wat je misschien als een herinnering hebt aan Ajax?
We Are The Champions is natuurlijk een beetje de periode dat we in de jaren 90 heel succesvol waren. Ik kan genieten van Three Little Birds.
We Are The Champions staat er nog niet in. Bloed, zweet en tranen namelijk wel. Daarom zat ik er een beetje vanaf gestuurd. Dit is opgelost. Zetten we die erin? Ik was nog even als laatste vraag benieuwd. Weet jullie nog dat je zelf gescout bent eigenlijk? Wie heeft jullie gescout?
Als trainer of speler?
Als speler.
Als speler, dat is wel grappig. Wij zaten in een competitie met AFC D1 en Ajax D2. Uh-huh. Ik was in eerstejaars bij AFC in de D1. Dus het waren wel mijn leeftijdsgenoten. En de trainer van dat team was Hans Bergsma. Dus die had mij zien spelen. Uh-huh. Ik weet niet of hij uiteindelijk ook degene is. Maar toen ging het vaak zo dat je in wedstrijden gescout werd door de trainer van Ajax. Ja. En Hans Bergsma is de vader van Leon Bergsma. Die hier natuurlijk de hele jeugdopleiding heeft doorlopen. En die ik ook zelf getraind heb in de E2. Dus
dat is zeer
leuk. Leuk, ja. En Henk, weet jij, ben je ooit gescout?
Ja, niet door Ajax.
Nee. Maar wel...
Door Overmars, ja. Vrij recent, ja. Nee, ik ben ooit in Groningen terechtgekomen. Dat is in het vorige leven geweest, in 1975. En destijds was Willem Beltman was daar de manager. Uh-huh. En die heeft gevraagd of ik naar Groningen wilde komen. Of hij mij zelf gescout heeft, dat weet ik niet. Maar hij was een mensen zo
hoe oud was je toen je gescout werd?
18.
18, dus dan speelde je al in het eerste waarschijnlijk?
Nee, ik kwam in het jeugdinternaat. Hij had daar een jeugdinternaat nieuw opgericht. Ja. En daar kwamen we met 12 jongens in. En ik was er daar één van. En ik wilde graag bij Groningen spelen. En ik ben toen ook... naar de ALO gegaan in Groningen.
Ja. Nee, maar daarvoor bedoel ik. Je speelde al in het eerste, denk ik.
Nee, daarvoor speelde ik bij Go Ahead in de landelijke jeugd. Ja.
En toen werd je daar vandaan gehaald. Was dat een heel mooi moment voor je?
Nou ja, het moment was al zo dat ik door diverse clubs... Het klinkt misschien wat hoogdravend, maar zo is het niet bedoeld... benaderd ben om te gaan. En ik heb uiteindelijk voor Groningen gekozen... omdat ik daar en kon voetballen en studeren in dezelfde stad. En dat is achteraf een prima keuze geweest.
Ja.
Ja, want we zijn even naar de boekwinkel ingedoken.
Als cadeautje.
Oh, als bedankje natuurlijk.
Dat is te veel, hoor. Kijk, deze dat was niet nodig geweest.
Bij jou. ik ben wel heel benieuwd. Henk, je moet hem even openmaken.
In allebei
gevallen geldt eigenlijk dat ik denk dat jullie misschien wel al de kans bestaat... dat jullie hem al gelezen hebben of al hebben. Maar ik vond ze allebei zo specifiek passen bij wat jullie deden. Kazimier, weet je waar het over gaat of niet?
Jazeker, ik heb het parool thuis. Dus ik heb deze stukjes allemaal wel gelezen, denk ik.
Dat is de kleine Messi. Dat is van Ellen Dikker inderdaad. Die schrijft over haar zoon die bij Ajax gespeeld heeft. En dus in de jeugdopleiding heeft gezeten. Maar je hebt hem nog niet.
Nog steeds zit zelfs, toch? Of niet?
Ja, zit. Nou, dat klopt. Ja, inderdaad. Ja. Maar je hebt het boek nog niet.
Ik heb het boek nog niet, dus hartstikke bedankt.
Gelukkig. En aan deze kant...
Ja, ik heb het boek ook nog niet. Ik ben er wel door iemand op geattendeerd. Al een poosje geleden. Maar ik ken het niet, maar ik ga het met plezier lezen.
Hoe heet het?
The Nowhere Man. The Unknown Story of Football's True Talent Spotters.
Ik heb hem gisteren in Schotland gekocht en ik heb daarna in het vliegtuig zitten zoeken of je misschien in genoemd werd. Maar dat is volgens mij niet zo.
Nee, nou, dan doen we dat in het volgende. Ja.
Je luistert naar de officiële Ajax podcast. We willen Joey Bodenstaff bedanken voor de technische productie. Abonneer je nu via je favoriete podcast app Stitcher, Spotify of iTunes. En je mist nooit meer een aflevering. Geef ook even 5 sterren in iTunes. Luister je met plezier naar onze podcast. Doe dat dan 5 sterren. Zodat andere Ajax-zieden ons ook makkelijk kunnen vinden. Je kunt ons ook altijd mailen met tips, vragen of suggesties. Ons e-mailadres is podcast@ajax.nl. Tot de volgende.
Dank u wel voor uw bezoek aan de Ajax podcast. We hopen u aanstaande maandag weer terug te horen. En voor nu, wel thuis.